conferentie voor de tweede dag mogen bezit mogen ontvangen van de heren nog een paar uur morgen. En dan is deze conferentie 2007 ook weer ten einde. We kijken alweer uit. Wat leven wij toch weinig bij het vermanen van Jacobus, nietwaar? Maar wij kijken nu alweer uit naar een volgend jaar. We maken alweer de plannen voor een volgend jaar. We gaan alweer data vastprikken voor een volgende conferentie. Ja, het moet nu eenmaal. Hier willen ze graag weten wanneer we terugkomen. Jullie willen ook allemaal graag weten wanneer we weer terug kunnen komen. 25, 26, 27 augustus bij Leven en Welzijn 2008. Noteert u dat nu vast? Dan. Nou ja, kijk, er zullen natuurlijk andere mensen komen die ook aanslagen op die data gaan doen. Nog niet direct catechiseren, maar toch wel allerlei andere activiteiten. Het zij in of buiten het gezinsverband met vakanties die dan nog niet afgelopen zijn. Of scholen die al wel begonnen zijn of wat dan ook. Maar noteert u nou deze data vast, dan liggen die vast. En dan kunt u tegen de anderen zeggen, die zeggen, kunt u dan en dan? Nee, wij kunnen niet, want we hebben dan onze conferentie. Ja. Als u weggaat vanavond, u weet het wel, die verhalen over die badges, dan die graag inleveren. En verder geloof ik niet bijzonders, hè? Oh ja, er konden nog bandjes besteld worden en mp3's. Maar dan moet u daar natuurlijk wel gelegenheid voor zoeken om die opgave te doen en die wens bekendbaar te maken. Mannen, broeders en vaders, zeggen ze dan in Schotland. We gaan zingen Psalm 14. 1, 2 en 3. Psalm 14, vers 1, 2 en 3. Thank you. Ik lees u uit Paulus' brief aan de Efeziërs, het tweede hoofdstuk, de eerste 10 verzen. Efeze 2. En u heeft hij medelevend gemaakt, daar gij dood waart door de misdaden en de zonden, in welke gij eertijds gewandeld hebt, naar de eeuw deze wereld, naar de overste van de macht der lucht, van de geest die nu werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid, onder de welke ook wij allen eertijds verkeerd hebben in de begeerlijkheden van ons vlees, doende de wil des vleeses en der gedachten, en wij waren van nature kinderen des toorns, gelijk ook de anderen. Maar God, die rijk is in barmhartigheid, door zijn grote liefde waarmede hij ons lief gehad heeft, ook toen wij dood waren door de misdaden, heeft ons levend gemaakt met Christus. Uit genade zijt gezalig geworden en heeft ons mede opgewekt en heeft ons mede gezet in de hemel in Christus Jezus, opdat hij zou betonen in de toekomende eeuwen de uitnemende rijkdom van zijn genade door de goede tierenheid over ons in Christus Jezus. Want uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof, en dat niet uit u, het is Gods gave, niet uit de werken, opdat niemand roeme. Want wij zijn zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus tot goede werken, welke God voorbereid heeft, opdat wij in dezelfde zouden wandelen. Laten wij eerst samen bidden. Heere, u geeft ons opnieuw de gelegenheid om ons bezig te houden met de dingen die gij geopenbaard hebt. Uw heilig woord. We zullen er nooit alles van kunnen verstaan, Heere. Onze levenstijd is veel te kort. En onze inzichten zijn ook veel te beperkt. En we geven ook vaak veel te veel van onze tijd aan andere dingen. Maar toch, Heere, hoe kostbaar zijn dan juist die gelegenheden die we wel krijgen en die we wel kunnen gebruiken. En met name als u door uw Heilige Geest onze geest, ons oog verlicht en de nevels opdoet klaren en ons iets doet verstaan. Ja, meer nog, iets doet ook doet ondervinden van dat woord van u, waarvan gij zelf zegt dat het een kracht Gods tot zaligheid is. O ja, ook een kracht die ons neerwerpt. Een kracht die ons ontkracht en die ons in onze schamelheid en in onze erbarmelijkheid blootstelt en ontdekt, opdat wij alles van onszelf zouden verliezen, opdat we aan onze eigen zelfverlossingspogingen zouden sterven, opdat we alles zouden kwijtraken om Christus te gewinnen. Heere, we moeten ontdekt worden. We hebben altijd weer ontdekkende en ontgrondende en ontkledende genade nodig, als we het dan ook maar als genade mogen ervaren. Dan zijn we er tegelijkertijd ook wel voor ingewonnen. Omdat Christus alleen zaligmaker wil zijn. En hij mag het ook alleen zijn. Want hij is het ook alleen. Hij alleen gaf zijn bloed. Hij alleen ging voor zondaren naar de hel. Hij kocht ze met zijn bloed. En daarom mag hij het alleen zijn. En mag hij het helemaal zijn. En daar moeten we nou ook voor ingewonnen worden, Heere. Van genade leven en van genade alleen. Geef ons er vanavond iets van te verstaan. En geef ons iets te beleven van dat werk ook dat u doet, dat bij het zalig maken van zondaren hoort. Want Heere, we kunnen hier bij elkaar zijn op een ambtsdragersconferentie, op een predikantenconferentie, en we kunnen toerusting zoeken voor ons persoonlijk, voor onze taak die we in deze wereld gekregen hebben, om ambtelijk toegerust te worden, om, om moed en krachten te ontvangen voor de taken die straks weer moeten worden opgepakt en voor dat werk wat straks weer wacht in die winterperiode, met al die uren die er gaan zitten in preekvoorbereiding en in catechisatielessen en in pastorale bezoeken en in het onderwijzen van kinderen ook op school en in het studeren en ons voorbereiden. Ach, het is goed om zo'n conferentie te hebben, zeker ook aan het begin van een nieuw seizoen. Maar we zijn hier ook als zondaren, o God. En we moeten persoonlijk dat heil dat gij bereid hebt voor alle die u vrezen deelachtig zijn. En dat is niet direct gegeven met het feit dat we ambtsdragers zijn. Het zou wel zo moeten wezen dat die twee altijd samen gaan. Maar dat is nog niet gezegd. Heren, persoonlijk. En laten we zo ook vanavond maar mogen luisteren. En laten we zo vanavond ook maar mogen meedenken. En laten we zo vanavond ook maar mogen meebidden. Persoonlijk moeten we het weten wat zonde is. En wat genade is. En wie Christus is. En wat dat bloed van Christus betekent. Wees in ons midden en hoor ons, getrouwe God, om Jezus wil. Amen. Broeders, we waren nog niet klaar gisteravond. Het moet ook nog een beetje dieper dan dat het gisteravond ging. Want het woord van God gaat met ons nog een stapje verder. En we dalen nog verder af in de diepte van onze verlorenheid en de consequenties die dat heeft. Er is een woord dat ik gisteravond nog niet genoemd heb en wat toch genoemd moet worden als het gaat om de grootheid van ons kwaad en de resultaten van het kwaad dat wij bedreven hebben. Het woord dat we Paulus hebben horen gebruiken in het begin van het tweede hoofdstuk van zijn brief aan de Efeziërs. Ja, het kon denk ik wel niet helemaal anders. Je moet er toch een zin van maken, nietwaar, als je aan het vertalen bent. En daarom hebben onze Statenvertalers in het eerste begin van vers 1 al onmiddellijk een aantal woorden toegevoegd. Maar eigenlijk moeten ze eventjes vergeten. En u, ja dat wel, heeft hij mede levend gemaakt. Dat komt eigenlijk pas verder. Zoals ik gisteravond zei, het goede, dat wordt voorafgegaan door de mededeling van het slechte. En dat doet de apostel Paulus niet alleen in de Romeinenbrief, maar dat doet hij ook hier in het begin van dit tweede hoofdstuk van de Efezebrief. Die woorden, en u ziet het ook wel in uw Bijbel, ze staan cursief gedrukt, heeft hij medelevend gemaakt. Die moeten we voorlopig even vooruitschuiven. Die komen pas later aan de orde. En u, ja, wat u. En wat zegt hij van u? En dan gebruikt hij dat woord. Dood. Dood in de misdaden en in de zonde. Zeker, de apostel heeft al eerder in hoofdstuk 1 over geweldige dingen gesproken. Over het heil en onder verschillende benamingen heeft hij dat aan de Efeziërs al duidelijk gemaakt. Maar als hij erop verder gaat en als hij nog meer gaat onthullen van wat zij nou aan de Heere Jezus te danken hebben en wat zij deelachtig geworden zijn toen zij in het geloof aan hem verbonden en met hen verenigd zijn geworden, dat laat hij toch eerst nog weer eens een keer vooraf gaan door hen een blik te laten slaan op het eertijds. Hoe het vroeger was. Dat kon de apostel wel eens geleerd hebben uit het Oude Testament. Mensen een blik terug laten werpen en ze de gelegenheid niet geven om te vergeten wat voorbij is. Want het was ernstig genoeg om nog eens een keer terug te denken aan wat voorbij was. Ik zei, dat kon de apostel wel eens geleerd hebben uit het Oude Testament. En dan denk ik met name aan een woord dat de Heere Jesaja heeft laten profeteren in het 51ste hoofdstuk van zijn boek. Hoort naar mij, gij die de gerechtigheid najaagt. Een woord dus aan mensen van wie de Heere zelf zegt dat het mensen zijn voor wie gerechtigheid een belangrijke zaak geworden is. Gij die de Heere zoekt. Nou, dat zijn dus niet de onverschilligen. Dat zijn niet de mensen die zich om God en om zijn dienst niet bekommeren. Dat zijn niet de mensen in Jesaja's tijd die met geen offer naar de tempel gaan en die in plaats van naar de tempel in Jeruzalem allang gekozen hebben om hun kinderen aan de Moloch te offeren enzovoort. Nee, dit zijn mensen in wie leven het genadebeginsel aanwezig is. Ze jagen de gerechtigheid na, ze jagen het na om de Heere voor de Heere te leven en in zijn wegen te wandelen en in dat alles zoeken ze de Heere. En wat zegt de Heere dan tegen hen? Komt hij dan met woorden van bemoediging? Komt hij dan met nieuwe beloften, met nieuwe heilstoezeggingen, zodat ze inderdaad in hun zoeken naar de Heere vervulling van hun wens krijgen en zodat ze inderdaad de gerechtigheid vinden en in de gerechtigheid bevestigd worden? Nee, hij zegt, aanschouwt de rotssteen waaruit gij gehouwen zijt. En de holligheid van de bornput waaruit gij gegraven zijt. Kijk nou eerst eens terug. Waar kom je nou vandaan? Wie zijn jullie? Wie zijn jullie? Wat is je afkomst? Wie was je vader? En wie was je moeder? Wat is je afkomst? Wat bracht je mee in deze wereld? En waaruit heb ik je gehaald? En waaruit heb ik je verlost? Ja, een goede zaak, ook voor het volk dat gerechtigheid najaagt. Het volk dat ook in onze gemeenten de Heere mag zoeken. Een goede zaak om hen ook iedere keer weer voor te houden en hen op te roepen om het zichzelf voor te houden. Waar kom je nou eigenlijk vandaan? Waar was je toen God je vond? En toen God zich over je heen boog? En toen de Heere genade aan je bewees? Waar was je toen? En dan zegt de apostel, weet je waar jullie waren? Weet je waar wij allemaal waren? En wat we waren? Er is maar één woord om het eigenlijk scherp genoeg te zeggen. We waren dood. Oh ja, de Bijbel gebruikt ook andere beelden om de verlorenheid van de mens uit te beelden. Jesaja heeft het over, we waren allen als dwalende schapen. Maar die leefden nog. Die schapen leefden nog. Ze dwaalden wel, ja. En dat was wel ernstig. Want ze hadden de herder ook verloren. En ze waren op allerlei paden terechtgekomen waar het tenslotte alleen maar op de dood kon eindigen. Maar ze dwaalden. Die krank zijn, zegt de Heer Jezus, hebben de medicijnmeester voor nodig. De Heer vergelijkt de situatie waarin de mens door zijn zonde terechtgekomen is ook met ziekte. En je kunt in allerlei zieken die op het pad van de Heer Jezus komen ook best illustraties zien van de werkelijkheid van ons verloren bestaan. En je kunt dat inderdaad ook wel toepassen. De blindheid van onze ziel en de doofheid van onze ziel en de melaatsheid en de geraaktheid. Jazeker, zo kun je ook aan de hand van die geschiedenissen laten zien wat het beeld van de mens is. De Heere spreekt in zijn woord ook over slavernij. Als hij het heeft over de waarheid zal u vrijmaken, dan is de vooronderstelling dat die mensen niet vrij zijn. Dat ze dienstknechten van de zonde zijn, slaven van de zonde. De Bijbel gebruikt het beeld van rebellie, van opstand tegen de Heere. Ons niet onderwerpen aan de wet van God. Maar wat Paulus hier zegt, dat gaat al die andere vergelijkingen te boven. En nooit zullen we goed begrijpen wat genade is, als we niet eerst ook verstaan wat de doodstaat van de mens is. Wat is dat, de dood? De dood is dat we geen contact meer hebben met de wereld om ons heen. Zolang we leven, ontvangen we vanuit de omgeving, vanuit de wereld waarin wij ook leven, impulsen, prikkels. We horen geluiden, we kunnen dingen ruiken. Er zijn allerlei geuren om ons heen, prikkels uit de wereld om ons heen. Maar waar de dood is gekomen, daar doen die prikkels niets meer. Daar is het contact met de wereld om ons heen verbroken. De dood is bovendien ook een situatie waarin er geen hoop meer over is op herstel. Zolang er leven is, is er hoop. Een zieke kan nog beter worden. Een gevangene kan nog uit de gevangenis gehaald worden. Maar waar de dood gekomen is, daar is de hoop voorbij. Nou, past die dingen nou toe zoals Paulus ze ook bedoelt toe te passen? Want hij heeft het natuurlijk niet over de lichamelijke dood. Hij heeft het over de geestelijke dood. De mens, als die inderdaad dood is, dan is die afgesloten voor de wereld van de geestelijke dingen. In het paradijs was die daar niet voor afgesloten. In het paradijs stond de mens open voor al die, als ik het beeld mag volhouden, voor al die prikkels, voor al die stimulansen die naar hem toekomen vanuit de geestelijke wereld. In Edens hof leefden Adam en Eva als mensen die gehoorzaam waren aan God, die reageerden op de komst van God en op het woord van God, en die begeerden gelijkvormig te zijn aan God in gehoorzaamheid. Maar toen de zonde kwam, kwam de dood. En als God dan komt, vlucht Adam weg en Eva met hem verbergt zich. En er is geen gemeenschap met God meer. En er is geen beleving van de liefde tot God meer. En er is geen gelijkvormig zijn aan God meer. Vervreemd zijn ze van het leven Gods. De kennis van God ontbreekt. Het verstand is verduisterd. De liefde tot God is weg. Niemand is er meer die een vermaak in God heeft, want ook al het nageslacht van Adam is hem op dat pad gevolgd. Ik ga niet verder meer in over de toerekening van Adams zonde aan zijn nageslacht. En daarom is er, en we zongen dat, en Paulus komt er straks in de Romeinenbrief op terug, in dat toch wel heel verootmoedigende derde hoofdstuk van zijn brief aan de Romeinen. Daarom is er niemand meer die God zoekt. En als God, en ik weet niet of het tot u doordrong, want wij kunnen soms in ons zingen de woorden wel zingen en misschien ook nog wel proberen te bedenken wat het betekent wat we zingen, maar dan hebben we niet altijd nog daar het rechte gevoel bij. Ik weet niet of het u werkelijk aangreep toen we dat zongen, dat God vanuit de hoge hemel zijn ogen op deze aarde liet vallen om te zien of er iemand was die God zocht. Maar ach, hij vond er geen. Als het over pijn hebben aan de zonde gaat, dan is God de eerste die pijn gehad heeft. Want de zonde, waar was nou zijn mens? Waar was nou Adam? Waar was nou Eva, die hij goed en naar zijn evenbeeld gemaakt had? Waar in het nageslacht, in het ganse nageslacht, in de duizenden en duizenden, in de miljoenen en in de miljarden van Adams nakroost, waar was er nou één die God zocht? Waar was er nou één die rechtvaardig was? En God moet constateren, er is er niet één te vinden. Nogmaals, als het gaat om pijn hebben aan de zonde, dan is God de eerste geweest die pijn gevoeld heeft in zijn ziel. Zo zegt de schrift het ook. Het smartte de Heere aan zijn hart dat hij de mens gemaakt had. Ik weet wel, wij hebben daar een term voor. Dat is een mensvormige uitdrukking. Maar daar moeten we de zaak niet mee ontkrachten. Als God smart aan zijn hart gehad heeft, dat hij de mens geschapen had, laat het dan maar wegen zoals de woorden willen wegen. Wat een ontzaggelijke werkelijkheid hebben wij de wereld binnengedragen. God is zijn schepping kwijt en de mens is dood. De mens is ongevoelig, de mens is onverschillig. De mens heeft geen enkele band met God meer. De mens bekommert zich om God niet. Het hele leven is aan de dood onderworpen. Alle indrukken vanuit de geestelijke wereld zijn te vergeefs. En de mens wordt niet meer verschrikt door de angsten van de hel. En de mens wordt niet meer overtuigd en overreed en overwonnen en ingewonnen door de lieflijkste nodigingen van het evangelie. De prikkels vanuit de geesteswereld, ze hebben geen enkel effect meer, want die is dood. Hopeloos. Want hij heeft nu ook geen kans meer op herstel. Was hij nog maar ziek? Had hij nog maar een paar defecten, een paar disorders? Had hij nog maar een paar dingen die hevig aangetast waren misschien, terwijl er toch nog wat overgebleven was en terwijl hij toch nog van een aantal dingen gebruik zou kunnen maken, dan zou het appel van het evangelie nog enig effect hebben. Dan zou het woord van de prediking nog enig nut kunnen doen. Maar nu is die beyond hoop. Hoop is al lang een gepasseerd stadion. Een dode wordt niet meer levend. En zelfs geen vonkje leven komt er ooit in zijn leven meer terug. Niet meer uit zichzelf, niet meer uit zijn omgeving, nergens vandaan. Alleen moet u niet denken dat als we dat woord dood in de Bijbel tegenkomen, dat het een uitdrukking is van een staat, een toestand van passiviteit. Dan is Paulus er gelijk bij om u uit de droom te helpen. Want als hij dat woord heeft laten vallen, dood in de misdaden en in de zonde, dan zegt hij wel verder dat we in die dood ook nog wel volledig actief zijn. Dan gebruikt hij een aantal werkwoorden van werkzaamheden die we kennelijk in die dood nog kunnen verrichten. Dat toch wel. We kunnen nog wandelen. Vers 2, in welke je eertijds gewandeld hebt. We kunnen nog allerlei dingen doen, vers 3, doende de wil des vleeses en der gedachten. Het is dus geen passiviteit. Het is een actieve dood. Dat wil zeggen dat het hoe langer hoe erger wordt. Dat er in het proces van ontbinding ook nog geen stilstand is. En dat komt omdat wij in die doodstaat, ik laat het Paulus maar weer zeggen, verkeren onder de macht van de eeuw van deze wereld en onder de invloed van de overste van de macht der lucht, van de geest die nu werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid. De eeuw van deze wereld, dat is het patroon van deze wereld. De normen die in deze wereld zijn gaan gelden. En de normen die in deze wereld zijn gaan gelden, zijn geen normen. Want daar hoorden we gisteren van. De wet moet verdwijnen. En de duivel is er alles aan gelegen om die wet te doen verdwijnen. En daarom wilde de mens zonder de normen van God gaan leven, onder invloed van de duivel, die hier de geest, de overste van de macht der lucht genoemd wordt, de geest die nu werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid. En de ganse mensheid, waar God tevergeefs naar iemand zocht die hem nog zou dienen en zoeken, die ganse mensheid ligt nu onder de heerschappij, onder de dominantie van die boze geest. Die wordt gemotiveerd, die wordt aangestuurd door de God van deze wereld. En zijn normen zijn radicaal verschillend van de normen in het koninkrijk der hemelen. achter dat alles, en zo heeft de apostel Paulus het gezien, en zo zullen wij het met hem hebben te zien, achter de hele situatie van dood zijn en van verloren zijn en van onherstelbaar verloren zijn en van allerlei verschrikkelijke dingen en van allerlei afschuwelijkheid en vuilheid en slechtheid zit deze boze. Paulus gelooft in een echte duivel. In een echte duivel. Zoals hij ook geloofd heeft in een echt paradijs, in een echte zondeval. Jazeker, een echte duivel. Een verleider, een vijand, een tegenstander, een verwoester, een mensenmoordenaar, een leugenaar en alles wat je aan kwaad kunt bedenken en alles wat anti-goddelijk en anti-godswet is, dat is in die duivel belichaamd. En die is de grote controleur en die is de grote aanstuurder. En die heeft al die mensen, Gods schepselen, tot zijn slaven gemaakt. Want die de zonde doet, is een doelos van de zonde. En zo doen ze de wil des vleeses en der gedachten. En daar zit dan ook echt helemaal niets goeds meer in. Broeders, zijn we het ons bewust dat we leven in een boze wereld? In een boze wereld die zedelijk en geestelijk alleen maar slecht is, omdat ze antigoddelijk is, in de verwachtingen van deze wereld, in de wil die er in deze wereld is, in de stijl van deze wereld, in de houding van deze wereld, in de filosofieën van deze wereld, in alle activiteiten van deze wereld, is ze slecht. Hoe mooi sommige dingen ook lijken. Vergeet niet dat de wereld slecht is. In de ene tijd openbaart zich die slechtheid weer anders dan in een andere tijd. En er zijn tijden waarin het bijna niet zichtbaar is en waarin bijna iedereen fatsoenlijk lijkt te zijn en zich fatsoenlijk weet te gedragen. De Victoriaanse stijl bijvoorbeeld, toen hoefden ze niet te klagen over de klederdracht van vrouwen. Maar dat was de buitenkant alleen maar. De harten zijn nooit anders geweest. En vandaag braakt deze wereld haar slechtheid onbelemmerd uit. En de uitingen die je daarvan hoort en die je daarvan ziet, doen je soms gruwen. Het lijkt weer op die klassieke tijd van Griekenland en van Rome. Die tijd waar de apostel Paulus ook over schrijft in het eerste hoofdstuk van de brief aan de Romeinen. De tijd waarin alle idee van cultuuroptimisme bij ons wel moet gaan verdwijnen. En deze wereld is ook bestemd voor het vuur, dat wisten we toch. Voor het vuur, voor het louteringsproces. En deze wereld waarin wij leven en waarin we kerk zijn en waarin we dominee zijn of leraar in het godsdienstonderwijs en de tijd waarin je je voorbereidt om predikant te worden en het evangelie te mogen gaan verkondigen, dat is een tijd waarin deze wereld geregeerd wordt door de duivel. En achter al die grove zonden en achter al die verfijnde zonden en achter al die gecamoufleerde zonden en achter al die mentaliteit van de wereld die ook onze gereformeerde gezindte niet voorbij gaat met al haar materialisme en met al haar zelfzucht en met al haar individualisme en met al haar liefdeloosheid en met al haar gekrakeel zit altijd de invloed van de boze, hoe verleidelijk de wereld er ook uitziet. Verkijkt u zich er niet op. Verkijkt u zich er niet op. Het is een wereld die onder de macht van de duivel staat. En dat zonder enige uitzondering. De mensenmoordenaar van den beginne heeft ze allemaal in zijn greep. Zonde is universeel. Zei Paulus dat niet? In welke gij eertijds gewandeld hebt. Ja, natuurlijk, die Efeziërs. Die zeker. Wat waren ze? En verderop in het hoofdstuk laat hij het zien, in vers 12. Zonder God, vervreemd van het burgerschap Israël. Ze waren geen eens Israëlieten. Ze waren naar Israëlitische begrippen, waren ze honden. Ze waren mensen die er buiten stonden en die in allerlei gruwelijkheid en verschrikkelijkheid zich uitgeleefd hebben in en bij de afgodstempels enzovoort. Het is wat geweest met die verschrikkelijke toestanden in het Romeinse en in het Romeinse Rijk, ook daar in Efeze. Gij, in welke gij eertijds gewandeld hebt, onder welke, Paulus is nog niet uitgesproken, en voordat ze hem in Efeze in de rede vallen en de vraag stellen, en jij, Paulus, jij dan, jij, Jood van afkomst, ja, zegt Paulus, wacht even, onder de welke ook wij allen eertijds verkeerd hebben. Paulus ook. Hoewel hij kon zeggen, en de Heilige Geest heeft het hem horen zeggen, en is het er nog mee eens geweest ook toen Paulus het opschreef, dat hij naar de wet gerekend onberispelijk was. Wij ook. En waarom is het dan ook bij Paulus zo, met zijn Joodse afkomst en met zijn Farizeese opvoeding, en met zijn ijveren voor de wet, en met zijn onberispelijke leven, en zijn gehoorzaamheid, en met al zijn plustekens. Waarom is het voor Paulus ook zo? Hij is ooit eens een keer geconfronteerd met de geestelijke zin van de wet. Een tijd lang wist hij niet dat de wet geestelijk was. Een tijd lang wist hij niet dat de wet zei, gij zult niet begeren. Maar toen God dat tiende gebod in zijn ziel afkondigde, toen wist hij, nou deugt er van mij helemaal niks meer. En nou kan ik met al mijn gehoorzaamheid aan het eerste, tweede, derde, vierde, vijfde, zesde, zevende, achtste, negende gebod nog niets voor God betekenen, want in het tiende gebod heb ik alles verloren. God zei, gij zult niet begeren. Ik wist niet dat de begeerlijkheid zonde was. En nou weet ik het. En nou ik dat weet, nou weet ik dat ik nog nooit gedeugd heb. Dat ik nog nooit voor God heb kunnen bestaan. Dat ik radicaal verloren ben. Dat ik een door en door zondig mens ben. En dat ik daarom moet zeggen, onder de welke ook wij allen eertijds verkeerd hebben, in de begeerlijkheden van ons vlees. Dat werd dan uitgeleefd, zegt Paulus, in mijn leven op een beetje een andere manier dan degene die in de afgodendienst bezig waren. Maar ik heb het in mijn godsdienstige en vrome vlees uitgeleefd. In mijn farizeese bestaan heb ik het uitgeleefd. In mijn activiteiten waarmee ik meende de Heere een dienst te doen, heb ik het uitgeleefd. Maar er was geen God in. En er was geen plaats voor Christus in. En daarom deugde er voor God ook helemaal niets van. Zo radicaal is het, broeders, en nou zijn wij gelijk allemaal ontmaskerd. Want er zitten hier geen Efeziërs, maar er zitten hier wel Joden. Er zitten hier wel rijke jongelingen. Er zitten hier wel mensen die het met de paplepel ingekregen, gegoten gekregen hebben. En we zijn niet allemaal van het voetbalveld gehaald, of wel? En we zijn niet allemaal uit de bioscoop gesleurd, hoe God ons te sterk werd. We zijn ook door de mand gezakt en door de vloer gegaan met onze eigen gerechtigheden, of niet? Of nog altijd niet? We zijn allemaal ontmaskerd. Er is er niet één die God zocht. Er is er niet één die rechtvaardig was. Dat zei God van u en van mij. Dat heeft hem ook aan zijn hart gesmart. Is het wonder dat God daarop reageert? En is het wonder dat God daarop in zijn toorn reageert, broeders? We moeten nog niet direct aan het evangelie denken als ik zeg dat God erop gereageerd heeft. Dat is ook waar. Maar God heeft er op in zijn toorn op gereageerd. Dat zegt de apostel in deze verse toch ook. Wij waren kinderen des toorns. Van Augustinus wordt gezegd dat hij een zoon van tranen is. Dat is een Hebreïsme. Paulus gebruikt hier ook een Hebreïsme. We zijn kinderen van de toorn. Die toorn ligt op ons. Dat is Gods heilige reactie. Nee, dat is geen ongecontroleerde passie van God, waardoor God tegelijkertijd het rechte pad heeft verlaten en waardoor hij ook vatbaar gebleken is voor zonde. Zo zal het wel zijn bij ons. Als wij toornen, dan is het nooit een ongemengde toorn. Dan kunnen we wel eens spreken over een heilige toorn, en je kunt ook wel eens denken dat je in je prediking heilig vertoornd bent, of als je op andere manieren soms meent echt te moeten reageren vanuit verontwaardiging over de ontering van Gods naam en van Gods dienst. Maar pas op, niet voor niks staat er in de schrift: word toornig, maar zondig niet. Dat hoeft tegen God niet gezegd te worden natuurlijk, want zijn toorn is altijd heilige toorn. Zijn toorn is nooit ongecontroleerde passie. Zijn toorn is een absolute weerstand vanuit zijn eigen heilig wezen tegen alles wat zondig is en wat slecht is. Daarom straft hij ook. Wil God zulke ongehoorzaamheid ongestraft laten? Nee. God zou God niet zijn als hij de zonde ongestraft liet. En als je het nagaat in het woord van God, broeders, dan zijn de voorbeelden zomaar voor het grijpen, waaruit ons duidelijk wordt dat de Heere de zonde inderdaad straft, omdat hij zich schrikkelijk vertorent over de zonde. Er is niks te veel mee gezegd als onze catechismus deze terminologie gebruikt. Het is al begonnen met de engelen. Laten we het eens lezen in die lange zin in 2 Petrus 2. Waar de apostel met die thema bezig is en waar hij kennelijk ook al aanleiding had. Op de een of andere manier in wat er in zijn dagen gaande was, toen misschien de mensen ook al begonnen te zeggen van: spreek ons zachte dingen, Petrus niet zo somber. Want indien God de engelen, vers 4 van 2 Petrus 2, want indien God de engelen die gezondigd hebben niet gespaard heeft, maar die in de hel geworpen hebben, de overgegeven heeft aan de ketenen der duisternis om tot het oordeel bewaard te worden. Laat elk woord eens nou eens gewicht hebben. Het gaat nu over de engelen. Het gaat nu over de gevallen engelen die in de hel geworpen zijn en met ketenen der duisternis vastgeklonken zijn om zo bewaard te worden tot het definitieve oordeel dat nog een keer uitgesproken zal worden, als God in zijn grote grimmigheid wraak zal doen over al die boze geesten die altijd bezig geweest zijn dag en nacht om zijn werk te verstoren en te verbreken en hem van zijn eer en van zijn volk te beroven. En de oude wereld niet heeft gespaard. U weet die wereld van Noachs tijd, waar Noach de prediker der gerechtigheid zijn acht al bewaard heeft, als hij de zondvloed over de wereld der goddelozen gebracht heeft. Ja, wat een situatie. Acht waren er in de ark, de rest omkwam om. En de steden van Sodom en Gomorra tot as verbrandende met omkering veroordeeld heeft en tot een voorbeeld gezet heeft voor degene die goddelooslijk zouden leven. Denk eens aan de Gay Pride. Tot een voorbeeld gesteld voor degene die goddeloos zouden leven. Broeders, dat is toch ook het woord van onze God. Dat is toch ook het woord van die God die de enige God is. Dat is toch het woord van die God, wiens eer geschonden is. Schrikkelijk vertorent de Heere zich. En dat zal toch ook verkondigd moeten worden. En dan gaat het hier nog over tijdelijke straffen. Maar er is in het woord van God en er is nooit iemand geweest die daar zo indringend over gesproken heeft als juist de Heere Jezus Christus. De ontwikkeling van dat leerstuk, als ik het een leerstuk mag noemen, heeft de Heere niet aan Paulus opgedragen en is niet door de Heilige Geest aan Paulus ingegeven. En dat is ook niet de boodschap die de Heere speciaal op de agenda van Jeremia geplaatst heeft, om daar nou eens een keer het volk Israël in voor te gaan. Maar de Heere Jezus heeft deze boodschap voor zichzelf gereserveerd. En het was de hoogste profeet die de meeste keren over de verdoemenis heeft gesproken. Waar de worm niet sterft en het vuur niet uitgeblust wordt. Dat hoort ook bij de volle raad Gods die gepredikt moet worden. Alleen je moet het niet met droge ogen doen. Weet u nog van die student die tegen McChane zei dat hij over de hel gepreekt had? En dat McChane toen aan hem vroeg, kon je dat met droge ogen doen? Moet je dan al prekende te realiseren dat er mensen zijn die daar voor je zitten? Je kunt ze op dat moment nog recht in de ogen kijken. En als zij naar jou kijken in de preekstoel en toch op de een of andere manier laten merken dat dat woord op dat moment tot hen doordringt en dat ze ernaar luisteren. Maar het gevaar is er dat als zij zich niet bekeren, zullen ze hun ogen opslaan in de pijn. Dat is ook de werkelijkheid. En dat is de werkelijkheid die met onze zondigheid samenhangt. En ziet u wel, ook in de voorbeelden die ik u genoemd heb, dat er geen uitzonderingen zijn. Je kunt hoog staan en laag staan in deze wereld. Je kunt de engelen benaderen, maar de engelen liggen ook, de gevallen engelen liggen ook onder dat oordeel. En er is er geen één die ontkomt. En niet alleen goddeloos Sodom en niet alleen die wereld in Noach's dagen die woelt en zich bevredigt in de goddeloosheid. Maar ook degene die onder Israël ongehoorzaam waren. Degene die in het priestergeslacht ongehoorzaam waren. Notabene, de toekomstige hoge priester. Dat was die toch? De oudste zoon van Aaron, Nadab. En als hij er niet meer zou zijn, de tweede, Abihu. Toekomstige hoge priesters. Ze brengen vreemd vuur op het altaar en bliksemvuur uit de hemel vernielt hen. Korach, Datan en Abiram, Korach, een leviet, een geroepen dienaar in het heiligdom. Datan en Abiram uit de oudste zoon van vader Jacob voortgekomen, uit Ruben, uit de stam die toch eigenlijk wel een leiderschapspositie mocht hebben. Maar de aarde opent zich onder hen. En ze vallen in de kloof die hen wegbrengt en uit het gezicht van het volk van Israël verwijderd, regelrecht naar het oordeel. Broeders, ik moet ook nog iets zeggen over een onderwerp dat nog wat teerder ligt. Oh ja, ik moet nog meer zeggen, dat weet ik. Maar eerst nog dit. Zonden in het leven van Gods kinderen. Zonde in het leven van hen die de Heere vrezen. Waar we ook niet aan ontkomen. Ook niet in ons eigen leven. Als we de Heere kennen en vrezen, dan moet je iedere keer toch weer in die spiegel kijken. En dan moet je iedere keer toch weer naar die vinger kijken. Wat wijst God in mijn leven aan? En wat wordt er in mijn leven blootgelegd? En waar wil de Heere mij van bekeerd hebben? En wat wil de Heere uit mijn mond horen als belijdenis? Het is zo triest, hè? Het is zo in en in triest dat je in de Bijbel, in dat allereerlijkste boek dat God ons gegeven heeft, iets uit het leven van Gods heiligen aantreft. En bijna altijd zijn er dan dingen die de Heere van zijn volk moet zeggen, waaruit blijkt dat ze zelfs de allerheiligste maar een klein beginsel van de gehoorzaamheid hebben. Oh nee, perfectionisme vindt geen steun in de schrift. Er is een Daniël, ja goed, een Daniël. Het is zo ongeveer de enige waar je geen enkele zonde van hoort noemen. Je hoort wel van zijn volhardend gebed en je hoort wel van zijn geloof en zijn geloofsoefeningen. Je hoort wel van zijn eerlijkheid als hij tegen dat allerhoogste gezag daar in Babel, in Perzië intussen, zich beroept op de rechten van zijn God die hij niet wil schenden. Oh ja, die dingen hoor je allemaal van Daniël. Maar uit zijn eigen leven worden ons geen zonden aangewezen. En weet u, deze man, met al zijn vroomheid en met al zijn oprechtheid en met het feit dat de Heer hem soms laat aanspreken, notabene door een engel zelf, Daniël, gij zeer gewenste man. Deze man, als hij op zijn knieën voor God buigt en als hij schuld gaat belijden, dan gaat hij zichzelf ook insluiten in degene die schuld hebben te belijden. Wij hebben gezondigd. Hij heeft het ondanks zijn heilige wandel geweten dat het van binnen niet deugde. En al vindt God het niet nodig om iets van deze man te vertellen in zijn nadeel, hij heeft zichzelf ook leren kennen in alle eerlijkheid voor God als in iemand die voor God niet bestaan kon. Maar verder laat de Heere ons in zijn woord bijna van al zijn heiligen horen hoe de dingen ook soms in hun leven misgegaan zijn. Laat ik nou eens een paar voorbeelden noemen van mensen van wie dat misschien minder bekend is. U denkt natuurlijk gelijk aan David en Petrus. David uit het Oude Testament en Petrus uit het Nieuwe Testament. En dan kun je, om de zaak aan te vullen, ook Abraham nog noemen. En je kunt Isaac nog noemen. Maar laat ik er nou eens een paar noemen die misschien wat minder bekend zijn. De kleinzoon van Aaron, die op een gegeven ogenblik de kleren van Aaron mocht dragen. Eerst was daar nog Eleazar, dat was Aarons zoon, zijn derde. En toen kwam daar diens zoon Pinhas. Nou, je weet nog wel van die geschiedenis met de Moabieten. Toen het niet gelukt was aan Balak om Biliam zover te krijgen dat hij het volk des Heren kon vloeken. Integendeel, hij had het meer dan één keer moeten zegenen. En toen heeft deze Biliam, die het met God toch niet eens was en die onder God had moeten bukken, maar die het nooit van harte gedaan had, die zich alleen maar geveinsdelijk onderworpen had, toen heeft hij deze Biliam aan Balak nog een hele slechte raad gegeven. En dat zou nog bijna toch nog de ondergang van Israël zijn geworden. Die hoererij bij Bet-Peor. En toen was daar Pinhas. Pinhas, de zoon van Eleazar, de zoon van Aaron, de priester. En God zegt van hem, luister, hij heeft mijn grimmigheid van over de kinderen Israëls afgewend, terwijl hij mijn ijver geijverd heeft in het midden derzelve, zodat ik de kinderen Israëls in mijn ijver niet vernield heb. Israël, menselijk gesproken, had Israël had zijn behoud aan Pinhas te danken. Aan zijn geloofsdaad. Een geloofsdaad waarbij dit keer een speer gebruikt werd. Daarom spreek, zie, ik geef hem mijn verbond des vredes. En hij zal hebben en zijn zaad na hem het verbond van het eeuwig priesterdom. Daarom dat hij voor zijn God geijverd en verzoening gedaan heeft voor de kinderen Israëls. Ja, toch een man waarvan je zou zeggen, daar kun je respect voor hebben. Die dient de Heere nou met een volkomen hart. En die durft in een uur van uiterste crisis ervoor uit te komen dat de eer van zijn God hem meer waard is dan heel de wereld. En God heeft hem, ja, beloond uit genade, beloond met het eeuwig priesterdom. Wist u dat we deze Pinhas nog een keer tegenkomen? Je zou het bijna niet weten. En je moet een klein beetje bijbelvast zijn, een klein beetje meer bijbelvast zijn dan de doorsnee kerkganger. En dan moet je er nog een keer op stuiten. Want in het 20e hoofdstuk van het boek Richteren kom je hem nog een keer tegen. In die geschiedenissen van eerst wat daar gebeurd is in Gibea. Met die bijwijf, dat bijwijf van die leviet. En daar zijn ze toen een hele nacht mee bezig geweest. U weet wel, ach, laat ik het maar niet helemaal navertellen. En toen is daar die wraakoefening gekomen van de stammen van Israël tegen de stam van Benjamin. En toen is die stam van Benjamin bijna uitgeroeid, uitgemoord uit Israël. Maar het is in die burgeroorlog heel wat geweest. Eerst wonnen de Benjaminieten toch twee keer. En dan in armoede gaan die mensen van de 11 stammen God raadplegen. En daar was Pinehas bij. Pinehas, de zoon van Eleazar, de zoon van Aaron, stond voor zijn aangezicht in die dagen, zeggende: zal ik nog meer uittrekken ten strijde tegen de kinderen van Benjamin, mijn broeder, of zal ik ophouden? En dat is alles wat er in die tijd van verval, van er was geen koning in Israël, ieder deed wat goed was in zijn ogen, dat was alles wat er van Pinehas uitging. Meer niet. Geen woord van Gods vermaan, geen woord van waarschuwing, geen woord van oproep tot bekering, geen woord waarin het volk gesommeerd wordt om onmiddellijk op te houden met dat eigenmachtige gedoe en die eigenwillige godsdienst en al die vormen van fariseïsme, te midden van al die gruwelijkheid die ze in de stam van Benjamin uitgehaald hadden. Er was geen koning, ja, er was wel Pinehas. Maar die man die zo geijverd had voor de Heere, wist er op dat moment helemaal niets van. Was ook al slachtoffer van de geest, van geesteloosheid en van geestelijke ingezonkenheid. Dat is niet de enige. Dat is niet de enige. Een van de trieste dingen die in de geschiedenissen van de koningen van Juda naar voren komen, dat is dat koningen die zoveel goeds gedaan hebben in hun jonge jaren en in de beginperiode van hun regering, op den duur het erbij hebben laten zitten. Neem nou die Salomo. Luister nog eens naar zijn gebed bij de ingebruikneming van de tempel. Luister nog eens naar zijn ootmoedige gebed bij het begin van zijn ambtsaanvaarding. Als hij vraagt om een wijs hart om het volk te kunnen regeren. En dan lees je in het 11e hoofdstuk van het eerste koningenboek dat zijn vrouwen zijn hart neigden tot de afgoden. En dan gaat het mis, en dan gaat het allemaal mis, en dan gaat het allemaal mis in het leven van Salomo. Wat is dat geweest voor de vromen in Jeruzalem in die tijd? Onze koning. O, waar we zoveel van verwacht hebben en waar we zo blij mee geweest zijn en waar we de Heere zo voor gedankt hebben. Wat is er met onze koning aan de hand? Lees nog eens verder in dat boek. Kom je bij koning Asa, een paar generaties later. De man van de reformatie. De man van de voorbidding in de strijd met Zera, de Moor en zijn machtig leger. De man die het volk opgeroepen heeft om de Heere getrouw te dienen en toe te behoren, en die samen met zijn volk toen een verbond gesloten heeft. En dan kom je die Asa tegen, dan is hij een aantal jaren ouder geworden en dan is het bij hem allemaal ingezonken. En dan komt het er niet meer uit, en als er dan een profeet naar hem toe komt, dan laat hij die profeet in de gevangenis zetten. En als die ziek wordt en moeilijke voeten krijgt, wat dat ook geweest mag zijn, zich niet meer goed kon verplaatsen, dan vertrouwt hij op de dokter en niet op de Heer. En wat denkt u van die andere koning van wie geschreven staat? Zijn naam is Amazia. En hij deed dat recht was in de ogen des Heeren. Toch niet met een volkomen hart. Dat staat er dan al direct wel bij. Maar toch naar het uiterlijk Als het op zijn hart aankomt, had de Heere wel wat aan te merken naar aan het uiterlijk te zien. Hij deed wat recht was in de koning in de ogen des Heeren. En dan heeft hij de strijd gewonnen met de Edomieten. En dan komt hij van het slagveld terug. Notabene, dan brengt hij de afgoden van de Edomieten met zich mee. En dan laat de Heeren een profeet, deze zegevierende, terugkerende koning Amazia, dan laat de Heeren een profeet tot deze koning zeggen: waarom hebt gij de goden van dat volk gezocht, die hun volk niet gered hebben uit uw hand? En het geschiedde, als hij nog sprak, hij had niet eens de beleefdheid om die man uit te laten spreken, hij viel hem zo in de rede. Als hij nog sprak, dat hij tot hem zei: heeft men u tot een koningsraadgever gesteld? Houd op, waarom zouden ze u slaan? Een kind van God zegt tegen een profeet: hou je mond. Moet je een pak slaag hebben? Toen hield de profeet op en hij zeide: ik merk dat God besloten heeft u te verderven, terwijl gij dit gedaan en naar mijn raad niet gehoord hebt. Hizkia, Jozefat. Broeders, het is in en in triest. Kinderen Gods, ze hebben zoveel goed mogen doen. Ze hebben het volk in de wegen des Heren mogen voorgaan. En als ze ouder worden, dan is het over. Als je zelf een beetje ouder wordt, dan zijn deze geschiedenissen in het woord genoeg om God nog eens extra te bidden: Heere, bewaar me ervoor dat ik in mijn ouderdom en in mijn dwaasheid teniet ga doen wat ik in mijn jonge jaren heb mogen verrichten. Want je bent er niet te goed voor. De zonde zit in ons hart. Alle verdorvenheid zit van binnen. En dat is ook de werkelijkheid waar je in het leven van Gods kinderen tegenaan loopt. En daarom, broeders, stel dat ook eens aan de orde. De zonden in het leven van Gods kinderen, waardoor er zoveel geblokkeerd wordt, waardoor ze zo onvruchtbaar worden. Stel, er is een onderzoek naar in. Ik hoorde ooit eens van een ouderling, die luisterde naar de prediking van een predikant, en niemand wist toen wat er met die predikant aan de hand was. Niemand wist toen dat die predikant in zonde leefde. Het was allemaal nog bedekt. Maar die ouderling luisterde en luisterde en luisterde. En op een gegeven ogenblik sprak hij zijn dominee aan. En zei die dominee: ik moet u eens een vraag stellen. Er is toch niks aan de hand, hè? Er is toch niks aan de hand? Wat bedoel je ermee? Ja, ik vraag maar er zijn toch geen dingen die niet deugen in uw leven? Waarom vraag je dat? Ik hoor u nooit tegen de zonde in het leven van Gods kinderen waarschuwen, zei hij. Scherp opgemerkt, hè? En een poosje later kwam het uit. Broeders, zijn wij eerlijk ook in de omgang met Gods kinderen? Of zijn we al te blij dat er nog van die mensen in de gemeente zijn? En zijn we een beetje bang om ze eerlijk te benaderen en onder ogen te zien? Ik bedoel maar, als we dan alles bij elkaar nemen en als wij zien en uit het woord van God moeten constateren dat er niemand is die niet zondigt, dan moeten wij voor onszelf een aantal conclusies gaan trekken. En dat wordt tijd ook dat we dat gaan doen. Wat moet er nou gebeuren? Kan er nog wat gebeuren? Kan er nog wat gebeuren? Nee, van onze kant niet. Maar onze preken dan? Ja, nee, dat zal ook niet veel uithalen. Waarom niet? Nou, je staat op een kerkhof. En je staat tot dode mensen te roepen. Daar verwacht je toch niks van, of wel? Dat is toch onbegonnen werk. Jongens, waarom zou je nog voor dominee studeren? Waarom zou je het nou nog doen? Je gaat straks het kerkhof op. En jij maar roepen. En niemand reageert er. Nee, nee. Niemand reageert er. Niemand zal er ook reageren. Is er nou nog doen aan? Nee, laten we eerlijk zeggen van ons uit. Is er geen doen aan? Dood is dood. In dat opzicht is dood inderdaad dood. Laten we inderdaad maar constateren dat het onbegonnen werk is. Is er niet een boekje verschenen onder die titel over de prediking? Het is onbegonnen werk. En toch zegt Paulus, wee mij als ik het evangelie niet verkondig. En hij weet wel waar die staat. En hij weet wel waar die boodschap klinkt. En hij weet wel tot wie hij spreken moet. En hij heeft het wel ondervonden dat hij op het kerkhof staat. Als hij het nog nooit ondervonden had, dan had hij het op de Areopagus wel ondervonden. En dan heeft hij het daar in Klein-Azië ook wel ondervonden. Toen ze hem een keer de stad uitsleepten. En hem stenigden en voor dood achterlieten. En toch zegt hij, wee mij als ik het niet doe. Wee mij als ik het niet doe. De nood is mij opgelegd. En wat is dan het rationele achter deze onbegonnen arbeid? Dit, dat God gezegd heeft. En soms heb je niet meer dan dat in je handen, beste vrienden. Soms geeft God je alleen maar dat mee, als hij je weer dat kerkhof opstuurt. Dit doden zullen horen de stem van de Zoon van God. En dan kun je het toch weer doen. En dan mag je van die God en van die Zoon van God en van de Geest van God ook nog heel wat verwachten. Wat moet er gebeuren? Ja, dan zegt onze catechismus, dan moet de wet scherpelijk gepredikt worden. Daar ontkom je dan echt niet aan. Scherpe prediking van de wet. Zoals Nathan naar David ging. En zoals de profeten het hebben moeten zeggen. En soms gebruikten die profeten een taal die wij niet eens zo graag zouden repeteren. Om het ze maar te zeggen en om ze er maar aan te ontdekken en om ze maar te ontmaskeren en om de dingen maar bij hun naam te noemen en niet om de zonde heen draaien en niet de dingen verdoezelen en vervlakken en niet de dingen zo onder woorden brengen dat niemand je begrijpt of dat iedereen nog altijd gelegenheid heeft om naar zijn buurman te kijken als het over de zonde gaat. Geen algemeenheden. Geen eenzijdigheden natuurlijk. Geen wettische prediking. Geen wettische prediking. En alleen maar de zweep erover. Waarin de geest van de Heer Jezus. Ik denk weer aan de bergreden. Ik denk ook aan de uitleg voor onze catechismus. In onze catechismus van de 10 geboden. De verklaring van de wet. In haar geestelijke zin. Oh ja, we kennen natuurlijk allemaal, ik noem het toch maar een uitvlucht. En ik zal u zeggen waarom ik het een uitvlucht noem. Die uitvlucht die je dan ook wel eens hoort vanuit de gemeente. Als mensen zich toch een klein beetje beginnen te geprikkeld te voelen en een beetje beginnen te geïrriteerd te voelen. Door de prediking van Gods geboden en door de prediking van de zonde en de altijd maar weer herhaalde oproep tot bekering en de uitstalling van de noodzakelijkheid van waarachtige wedergeboorte enzovoort. De mensen zeggen, ja, altijd maar weer die wet. We zijn toch niet meer onder de wet. Dan krijgen ze nog een tik mee vanuit de evangelische hoek en dan weten ze het nog helemaal zeker. We zijn niet meer onder de wet. Weet je waar je je zonde leert kennen, dominee? Op Golgotha. Dat zal waar wezen. Maar dat moet je niet als een uitvlucht gebruiken om onder de prediking van de wet uit te komen. Je moet het als dominee ook niet als een uitvlucht gebruiken om de noodzakelijkheid van deze prediking van de wet te ontlopen. Dat zal waar wezen dat de mens op Golgotha zijn zonde leert kennen. Maar als ontargument om de wetsprediking terzijde te stellen, is het toch een beetje te goedkoop. Want wat gebeurt er op Golgotha? Ja, daar sterft de Heer Jezus. Daar geeft hij in zijn zelfopofferende liefde zichzelf. Daar geeft hij zichzelf tot in de dood. Daar geeft hij zijn ziel tot een rantsoen voor velen. O, dat wonder van de liefde, van de eeuwig blijvende liefde van Christus, die de zijne heeft lief gehad tot het einde toe. Ja, ja, allemaal waar. En dan word je door die zelfopofferende en zichzelf overgevende liefde van Christus tot kennis van je eigen liefdeloosheid gebracht. Het zou kunnen. Maar ik vraag maar weer, wat gebeurt er op Golgotha? Waarom sterft Christus daar? Heb je God wel eens gezien op Golgotha? Want die staat daar. Met zijn wet. En al de geboden van die wet van God, die komen daar tot Christus. En God eist van de plaatsvervanger, van te borg, betaal me wat geschuldig zijt. En er is voor Christus geen pardon. En er is voor Christus geen bescherming in het gericht. En er is voor Christus alleen maar dat bukken en buigen en nederdalen ter helle. Wat gebeurt er op Golgotha? De verdoemende kracht van Gods heilige wet wordt aan Christus voltrokken. Dat is Golgotha. Natuurlijk, het is meer, maar dat is het ook. Golgotha is de plaats van de wet. Van het oordeel van de wet. Van de gramschap Gods op de zondaar. En Gods kind, breng hem maar mee, neem hem maar mee naar Golgotha. En lees hem dan nog eens voor. En laat hij er dan nog eens zelf over nadenken. Kijk nou nog eens terug naar de put waaruit je gegraven bent. En naar de rots waaruit je gehaald bent. En zoals God het tegen Israël zei, denk nou nog eens terug dat je slaven geweest bent in Egypte. Daar is het begonnen, nietwaar? Daar heb ik je vandaan gehaald. Daar heb ik je opgezocht. Daar heb ik je uitgered. Vergeet het niet. Vergeet het niet. Uit zo grote nood en dood verlost. En laat daarom de prediking van Gods heilige gramschap over de zonde maar gehoord worden, opdat we het zouden weten en opdat al degenen die God zoeken in gerechtigheid en die de Heere niet missen kunnen in hun leven, het nog eens een keer weten waar ze vandaan komen, om dan met nog des te meer liefde de God die hen zalig maakt te dienen en met nog meer verwondering hem te aanbidden, maar dan wel in de weg die de Heere aan de zondaar wijst. En dat is nou weer voor ons allemaal ook heel persoonlijk, broeders. En dat heeft niks te maken met dominee zijn of dominee worden of dominee af zijn of aan de kant staan of weet ik wat allemaal meer. Dat heeft alleen maar te maken met het feit dat je een kind van Adam bent. En we zijn het allemaal. En er is er niet één die ergens anders vandaan komt. Dan moet je jezelf leren kennen, ja. Dan moet je jezelf voor die God leren verootmoedigen. En dan moet je de weg gaan die al die mensen gegaan zijn, die door God herinnerd zijn aan wie ze waren en wat hun leven was. De weg van de schuldbelijdenis. En dan wordt Psalm 51 dierbaar, of niet? En dan ga je David nazeggen, soms gewoon met de woorden die hij gebruikt heeft. En dan kun je het niet op een andere manier meer onder woorden brengen dan de woorden die deze man gebruikt heeft toen God hem in de engte dreef en toen God hem vastzette en toen God hem de schuldbelijdenis ontlokte. Oh ja, u weet wel, daar deed hij een poosje over. En David heeft zich verzet. En het was niet makkelijk voor hem in die tijd en zijn sap veranderde in zomerdroogte, zo zegt hij dan in beeldende taal. En zijn beenderen rammelden. Nergens vond hij meer rust. En de mensen maar denken, wat is die David toch vroom en wat zien we hem elke dag in de tempel. Ja, ja, dat was de buitenkant. Maar van binnen brulde die. Gods hand, dag en nacht zwaar op mij. Oh, het had niet zo lang hoeven te duren als David maar eerder toegegeven had. Als die deksel en die put al eerder opgetild had. En als die gezegd, heren, kijk nou maar. Want er is niks goeds en er is niks voor u in. En als hij zo toen al eerder in de verbrokenheid van zijn hart en de verslagenheid van zijn geest tegen God gezegd had, o God, gedenk niet meer aan de bloedschulden. Vergeef mij al mijn zonden die uw hoogheid schonden. En dan is het ook niet oppervlakkig meer en dan is het ook niet een zinnetje dat je elke avond weer voor je uitprevelt. Heren, vergeef ons onze zonden om Jezus wil, amen. Dan gaat het wel een stapje dieper. En dan is het wel een graadje in de beleving ernstiger. En dan kom je inderdaad wel in de verootmoediging. Dan kom je ook op dat punt waar Paulus een definitie van een christen geeft. Weet u de definitie van Paulus in Romeinen 3 vers 19? Een definitie van een christen. Een christen is iemand wiens mond gestopt is. Die niks meer te zeggen heeft. Is het dat? Oh, nou ben je nog maar amper begonnen het evangelie te verkondigen. Maar laat hem dan maar zien. De door God gegeven zaligmaker. En neem dat volk dan maar mee. En dan hoef je niet eens allereerst naar Golgotha te gaan. Maakt eigenlijk niet uit waar je naartoe gaat. Als je maar in het evangelie hem tegenkomt. En als je hem uit het evangelie maar mag opdiepen en voorstellen. Of je dat doet als Paulus aan de Galaten gedaan heeft. Jezus Christus voor de ogen geschilderd, gekruisigd zijnde. Doe je best dan maar om hem uit te tekenen. Doe je best dan maar om hem te laten zien. En daar hoef je geen fantasie bij te gebruiken. Want dan zegt de Bijbel genoeg en dan geeft de Bijbel genoeg illustratief materiaal om ons ertoe te bekwamen om deze gekruisigde Christus uit te schilderen. Of neem hem de gemeente maar mee naar Bethlehem, naar de kribbe. Daar is hij toch ook te zien. Waar hij met zijn onschuld, de onheiligheid en de onreinheid waarin ik geboren ben voor Gods aangezicht bedekt, dan is die als kind in de kribbe ook al borg. Dan is hij via de maagdelijke geboorte, via zijn heilige ontvangenis en geboorte ook al degene die zalig maakt. Laat dat ook maar zien. Dan hoef je niet meer zo te sollen met een kindje in de kribbe ook. Dan ga je veel verder. En dan heeft de gemeente er ook veel meer profijt van. Daar ligt die gemeente. We zitten hier allemaal en we kwamen in de wereld met zonde en ongerechtigheid. En we waren belast en beladen. En we hadden die verschrikkelijke erfenis bij ons. Waardoor onze ganse natuur zo verdorven is. En daar ligt nou de oplossing. In dat kind. Met zijn heiligheid en onschuld is hij gewillig om al die vuilheid waarmee je op de wereld kwam te bedekken. Neem hem dan maar mee naar de hemelvaart, op de berg der Olijven, op de hemelvaartsdag. Als hij zegenend zijn doorboorde handen uitbreidt over zijn volk. Maar stel hem wel voor. Stel hem wel voor. Ik hoorde pas van een dominee die gepreekt had over de schat in de akker. En die zei tegen zijn gemeente, weet u, die schat die zat in een grote ijzeren kist. En waarom zei hij dat? Om het nog weer eens aan zijn gemeente te kunnen zeggen. De Heere Jezus is zo'n verborgen persoon. Ja, het is wat. En als hij nou zijn best maar gedaan had om die kist open te maken. Want het is toch naar het woord van de Heere Jezus. Het werk van de Heilige Geest. Hij zal mij verheerlijken. En wat zouden wij dan anders doen? Als we dan door het genade Gods van het Nieuwe Testament dienaars geworden zijn, zouden wij niet naar het voorbeeld van die Heilige Geest niet anders begeren dan hem te verheerlijken? Laat hem dan zien, zoals hij is. in zijn gewilligheid en in zijn gepastheid en in zijn dierbaarheid. En als je niet weet hoe je het doen moet, lees dan nog Ambrosius maar eens een keer, het zien op Jezus. Dan geeft hij je voldoende materiaal voor 10 jaar Christusprediking. Broeders, dit is toch het enige antwoord op al die verschrikkelijkheid waar we gisteren en vanavond van gehoord hebben. En dit is het antwoord van de hemel. Dit is wat God geopenbaard heeft. Dit is wat de Heere zo graag verkondigd wil hebben. En dit is wat hij zijn dienstknechten opdraagt. Predik het woord. Welk woord? Genesis 1 tot en met Openbaring 22. Predik het vlees geworden woord. Predik de Christus der schriften. Laat hem zien aan uw volk. Laat hem zo zien aan dat volk dat aan uw voeten zit. Waar u het mes in het hart gestoken hebt en u moest te doen. Waar u met Petrus gezegd hebt, deze Jezus die gij gekruist hebt. Waar u het met het heilig woord van God en met de heilige wet van God hebt moeten verkondigen. Er is er niet één die God zoekt. En er is er niet één van u allen die ooit eraan zou denken om God te zoeken. Maar God is komen zoeken. En God heeft zijn zoon gegeven. En die zoon van God is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. En voor wie, bij wie is er nou voor hem werk? Stal hem dan uit. En laat hem dan zien en maak de mensen jaloers en maak ze begeerig en lok ze uit. Je hoeft ze niet te bevelen als een militair om in Jezus te geloven. Je hoeft ze niet te zeggen, je moet Jezus aannemen. Ik had het gisteravond over die jongen die met zijn kop koffie naar de kerk kwam in Canada. Voordat hij daar naar de kerk kwam, had hij het in een soort evangelische gemeente ook geprobeerd. Hij was op zoek en hij was op een verkeerd adres terechtgekomen. En daar had hij ook die boodschap gehoord. Je moet Jezus aannemen. En toen zei hij later, dat heb ik gedaan. En er gebeurde niks. En toen wist hij dat hij daar niet zijn moest. Toen zocht hij verder tot God hem op de plek bracht waar hem eerlijk de waarheid verkondigd werd, waar dat evangelie naar zijn ziel ging. Nee, zo hoeven we de Heere Jezus ook niet voor te stellen. Maar stel hem maar voor zoals de bruid uit het Hooglied hem heeft voorgesteld. Al wat aan hem is, en dat is nogal wat, is gans begeerlijk. Zulk een is mijn liefste. Zulke een is mijn vriend. Halleluja. Amen. Psalm 130, het tweede en het derde en het vierde vers. Heere, ootmoedig danken wij u voor wat u ons vandaag hebt gegeven. In overvloed hebben wij mogen horen wat gij ons wilde laten horen vanuit uw heilig evangelie. Niet alleen vanavond, maar ook al eerder deze dag. En laten we het allemaal maar tot ons laten komen en op ons laten inwerken. En wij bidden van u, Heere, geef dat u het ons wilt leren om de dingen op te bergen in ons hart. Ik heb in mijn hart uw rede weggelegd. En dan kan het ons ook verder deze dag nog wel een beetje bezighouden. En dan kunnen we het misschien vannacht ook nog wel eens een keer terugkrijgen. En dan nemen we het morgen mee. Heren, dat is ook de bedoeling van deze conferenties. Dat we er wat van meekrijgen. Niet omdat mensen ons dat geven, maar omdat u het ons geeft. En laat dat zo inderdaad ook dit keer maar mogen wezen. Heren, uw woord, dat is niet alleen maar een woord waar we vrolijk van worden. Dat was ook niet de bedoeling. U hebt ons uw Bijbel niet gegeven om ons alleen maar vrolijk te maken. Natuurlijk is blijdschap wel het doel waar u naartoe werkt. Maar dat is een hele weg, ook aan de blijdschap voorafgaande. Uw woord is ook bedoeld om ons bedroefd te maken. Want er is ook alle reden toe. Uw woord is bedoeld om ons te vernederen. Want we zijn zo hoogmoedig en we staan zo hoog en we hebben zo'n eigen dunk en we hebben zoveel eigen gerechtigheid. En we hebben het zo goed gedacht en zo goed gedaan. Nee, we zeggen dat niet hardop en we zullen het zeker niet in onze gebeden voor u uitspreken. Maar, Heere, de arglistigheid van ons hart en u weet er alles van. En daarom, dat woord is ook bedoeld om ons op onze plaats te brengen. En om ons leeg te schudden. En om ons te laten weten wie we echt zijn. Om zo ook de absolute noodzakelijkheid en de absolute onmisbaarheid van die ene naam die onder de hemel tot zaligheid gegeven is, voor ons duidelijk te maken. O God, wij bidden van u, verheerlijk Christus in ons leven, voor het eerst of opnieuw. En als u het al eens deed, doe het dan opnieuw en ga er dan mee verder. Want er is in deze zaligmaker zoveel dat we aan dit leven nooit genoeg hebben om hem te leren aanbidden en te leren danken, te leren kennen en te leren vereren. We hebben echt wel een eeuwigheid nodig om hem te prijzen voor wat hij voor zo'n verloren, verdorven, ellendig schepsel heeft willen doen. Zo'n mens als dat wij zijn. Heere, leer het ons in beginsel hier. En geef dat we er dan in eeuwigheid in mee mogen doorgaan. En dat wij ook als het gaat om de verrichting van onze taak in deze wereld, maar veel bediend mogen worden uit deze Christus. Om hem niet alleen maar persoonlijk te kennen, maar hem ook zo aan anderen te mogen voorstellen en anderen ook nog te vertellen waarom zij hem zo hard nodig hebben en waarom hij het waard is om door alle mensen gezocht en gediend te worden. Deze zaligmaker, o, wat moesten we toch beginnen als die er niet was. Heere Jezus, wat moesten we doen als we u niet konden kennen? Wat moesten we doen? We zouden verloren zijn en verloren blijven. Maar wij danken u, o God, voor Jezus Christus, de Heere. En wij bidden u, o Heilige Geest, verricht dat ambt meer en meer in ons leven. Verheerlijk Christus. Amen. Wij gaan afscheid nemen, althans van verschillende van u die vanavond naar huis zult gaan. We wensen u goede reis en we hopen dat we de anderen die morgen ook nog hier zullen zijn, morgen weer in gezondheid zullen ontmoeten om dan met elkaar nog een paar keer onder het woord van God te zitten. Gods zegen daarbij inwachtend. Collecten zouden we niet meer doen. Dat had de